Welkom bij aflevering 15 van de Shaping Digital podcast. Het is een podcast die we maken vanuit Digital Shapers. Mijn naam is Wes Exercate.
En ik ben Filip Ladigas.
En vandaag gaan we het hebben over datagebruik in topsport in Nederland. We hebben daarvoor een hele mooie gast, Rick Kost, in onze aflevering. Rick is performance en innovation manager van voetbalclub Feyenoord. Hij houdt zich dagelijks bezig met het managen van data en de voorspellen van wedstrijdintensiteit bij Feyenoord. Dat betekent dat hij per speler op basis van data analyseert hoe een speler zo goed mogelijk kan presteren. Nou, als voetbalfan kunnen we wel enigszins een voorstelling maken van waar je onder andere naar kijkt. Goede voorzetten, het aantal keer dat je de bal van je voet afspringt, de afgelegde kilometers, noem maar op. Maar jouw analyse gaat natuurlijk veel verder. Je kijkt waarschijnlijk heel anders naar een wedstrijd dan dat wij dat doen. Zou je een voorbeeld kunnen geven van iets wat wij als voetbalfan niet zien, maar jij wel analyseert?
Nou, wat jullie sowieso niet zien, dat zijn al die transponders die rondom ons hangen in het stadion en ook gewoon op de trainingsvelden. En wat jullie ook niet weten is dat we best veel inzicht hebben in wat de wedstrijd nou eigenlijk voor ons betekent als we praten over eentjes en nulletjes. Dus als iemand heel hard rent, dan is dat voor iemand misschien een 100 meter sprint. En voor mij betekent dat misschien wel een kans op een goal. Of iemand kan dat in de wedstrijd 54 keer. En als hij nu op 54 zit, dan hebben we nog 70 minuten te gaan. Ja, kan hij dan nog wel de 55ste keer. Dus wij zien meer eentjes en nulletjes in één doel. Het is altijd de wedstrijd zoals wij hem willen spelen in data uit te drukken.
Weet je dat ook per speler, hoeveel sprints die kan maken?
Ja, dat is wel het makkelijkste die we kunnen weten. Ja. Ja.
Ja. En wat is sprints? Oké. En wat is nog meer? Nog iets geks wat je als leek niet zou verwachten waar je op let?
Nou, wat voor ons heel belangrijk is de impact. Dus het aantal acties wat iemand maakt. Dus als je heen en terug beweegt bijvoorbeeld. Dat betekent vaak dat je een voetbalactie aflevert. En een voetbalactie betekent zoveel als dat je een bal ontvangt. Of een bal speelt. Of dat je een tackle inzet. En dat gaat met een bepaalde intensiteit. En dat meten we door de actie, de acceleraties en de deceleraties bij elkaar op te tellen. En dat ziet niemand. Dat zien wij alleen de hele tijd. En we weten ook dat als je mandje gevuld is met een aantal van deze acties, dat je dan ook niet meer over hebt. Want we kunnen voorspellen hoe lang je iets vol kan houden en hoe vaak je iets vol kan houden.
En dat is iets dat je gedurende de wedstrijd in de gaten houdt.
Dat kunnen we tijdens de wedstrijd in de gaten houden. En ook tijdens, en we trainen erop. Dus wij maken een blauwdruk, zodat wij weten van is minuut 70. Het is nu 10 keer voorgekomen dat hij in minuut 70 al zijn emmertjes vol heeft. Dan moeten we ervoor zorgen dat hij meer gaat doen in de training, zodat hij het ook 75 minuten vol kan houden. En het liefst 90.
En dat geef jij dan ook mee om op te trainen? Dus meer op die fitheid te trainen, zodat hij het langer vol kan houden?
Ja, we maken een voorspellingsmodel. Uh-huh. En dat voorspellingsmodel, dat is gebaseerd op de wedstrijd. En zo kunnen wij trainen wat de wedstrijd vraagt, door elke week een bepaalde benchmark te halen, een bepaald aantal te halen of een bepaalde afstand te halen. En dat breken we op in trainingen, zodat we aan het einde van de rit weten wat zijn, of hij zijn worst case scenario heeft gehaald. Dus het zwaarste wat hij ooit zal moeten halen, of hij daar ook op getraind heeft. Dus wij voorspellen dat eigenlijk.
Dus ik hoor je nu eigenlijk al twee vrij interessante ingevingen. Je analyseert acties tijdens een wedstrijd, dus je kan tijdens de wedstrijd sturen. En je analyseert ook op belangrijke punten om op te trainen, om dus beter te zijn tijdens de wedstrijd.
Exact.
Geef je die informatie ook door aan de trainers tijdens de wedstrijd?
Is mogelijk. Ja, dat is mogelijk. Dat gebeurt zo nu en dan. Absoluut. Niet altijd. We gebruiken de data voornamelijk echt om op te trainen. Een voorspellingsmodel te maken. En we weten ook dat al iemand bijvoorbeeld na 60 minuten kramp gaat krijgen, dan staat hij op de rol als 60 minuten.
Oké. Dus dat geeft van tevoren informatie mee?
Ja. Dus we voorspellen eigenlijk wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat is,
hoe zeg je dat gewoon
best goed? Ja, we zitten nu ongeveer op 84-85% nauwkeurigheid als het gaat over fysiek ongemak. Dus hoe groot de kans dat iemand geblesseerd gaat raken. Hoe groot de kans dat iemand kramp gaat krijgen. Dat hij meer moet drinken, gedehydrateerd raakt. Dat soort dingen kunnen we allemaal vrij goed voorspellen. En dat lijkt heel, heel moeilijk, maar dat is eigenlijk het allermakkelijkste wat er is. Want we testen jongens ook fysiek. En de data die we testen in combinatie met alle wedstrijden die gespeeld hebben. Kind kan de was doen. Je gooit het in de droogtrommel en dan komt er een cijfertje uit. En dat is 60 minuten bijvoorbeeld.
Kan je dat ook zien van spelers van andere clubs?
De data is openbaar.
Van de Eredivisie.
Alleen, we hebben geen trainingsdata.
Oh ja.
Dus we hebben wel,
je eigen ploeg uiteraard.
Ja, dus we hebben wedstrijddata, maar je weet niet hoe iemand, dat noemen we adapteren, hoe iemand gewend is aan datgene wat hij levert. Om ervoor te zorgen dat we ook in kunnen schatten of hij het wel of niet vol gaat houden. Want in 3 weken is een speler totaal anders. Is hij veel belastbaarder als ze goed trainen bijvoorbeeld.
Maar duiken clubs daar wel bij elkaar op in? Jij als Feyenoord zijnde, kijk wel naar andere clubs? Wat spelers doen op basis van alleen die wedstrijden?
Ja, we hebben wel clubs waar we mee samenwerken. Ja. Of in elk geval waar we data mee delen. Ja. Alleen het is nog wel een klein beetje... Het is wel jouw zout en peper. Weet je? Wij doen iets meer peper en anderen iets meer zout. Ja. En het periodiseren, Raymond Verheij heeft er altijd een heel mooi plan voor gemaakt. Nou, dat is een prima basisplan en dat werkt ook hartstikke goed. Alleen als je echt specifiek gaat kijken naar hoe je die periodisering dan aanpast, dan doet iedereen het wel anders. En daarom kunnen we niet voorspellen hoe goed iemand anders is. Nee. Voorheen, bij het hockey, was het veel makkelijker, omdat een toernooi bestaat uit 9 wedstrijden. En we hebben van alle wedstrijden kan je een profiel maken. Dus tegen dat je bij de 9e wedstrijd in de finale zit, heb je best wel een aardig profiel van je tegenstander. Ja. Alleen, ja, we spelen 2 keer per jaar tegen PSV. En als je in de beker nog een keer tegenkomt, misschien 3 keer.
3 keer, ja, precies.
Oh, ja. Ja.
Maar je zou dus in principe van je eigen ploeg op basis van de data die je hebt, eigenlijk een opstelling kunnen vormen. Namelijk, je meest fitte spelers opstellen.
Hartstikke goed zelfs.
En ja. tijdens een wedstrijd kan je dus sturen op fitheid van je eigen spelers. Maar ik kan me voorstellen dat je ook stuurt op... Gewoon situaties die zich voordoen in een wedstrijd. Dat je ziet dat een bepaalde kant van het veld veel vaker tot gevaarlijke situaties leidt. Ja of ja. Nee? Daar kan je ook op sturen tijdens een wedstrijd.
Absoluut. Ja, dat, we hebben gewoon templates. En op die templates worden een aantal dingen gescoord. Dus bijvoorbeeld het aantal keer dat we over de linkerkant gaan. En dat leidt tot gevaar. En als je er heel veel van die datapunten hebt, dan kan je ook zeggen, het valt wel op dat als we telkens over links gaan, dat de bal voorgegeven wordt en dat we daar bijvoorbeeld de kopkans uit krijgen.
Ja.
Of let op een 1-op-1 verdediging, die is heel matig, want we komen er telkens tussendoor. Dus dat zijn al vrij eenvoudige manieren van het in kaart brengen van waar je kansen liggen.
Ja, dus op basis van de inzichten die je uit je data haalt, kun je eigenlijk je spel gaan bepalen.
Exact.
En situaties proberen te herkennen.
Ja, en dat kan je short term, dus op korte termijn kan je dat wel letterlijk in de wedstrijd.
Ja.
Of in de training, of waar je het ook wil doen, want je hebt die data in principe gewoon. Maar het leuke is om het long term te doen, zodat wij weten dat hoe onze voorspelling eruit moet gaan zien. Dus dat we weten hoe gaat onze het kleedkamermeeting eruit zien, wat we eigenlijk aan willen bieden. Want stel nou, wij zetten een rechtsbuiten in het veld. Dan moet die rechtsbuiten ook wel beter zijn dan de linksvoor van de tegenstander. En als we weten dat hij heel veel balverlies heeft de afgelopen 3 weken. Ja, waarom zouden we hem dan neer gaan zetten? Dus je gaat van tevoren bekijken wat de kans is van succes van die specifieke speler. En dus ook op team. En dus je hebt teamprocessen en individuele processen.
En hoe zorg je dan voor een goede overdracht naar de ploeg toe, naar de spelers toe? Ga je dan vooraf met elkaar zitten of zeg je tegen de trainer van, gebruik dit in je analyse?
Ja, we hebben een aantal momenten in de week waarbij we samen zitten. Ja. En daar bespreken we bijvoorbeeld de blessures van het moment en de fitte spelers. En hoeveel ze waard zijn, tussen aanhalingstekens, hoeveel minuten ze kunnen spelen.
Ja.
Wie ze willen gebruiken en waarom ze die willen gebruiken. Of dat een handige keuze of niet een handige keuze is. Maar het is wel, het blijft wel bij adviseren.
Ja.
Dus uiteindelijk is de gut feeling van de trainer leidend.
Ja.
Dat is nou helemaal
stoort dat je niet.
Het gaat enorm.
Moet toch tegen je.
Enorm.
Gut feeling. Ja. Wat is dat nou voor gelul?
Ja, nou ja, is ook zo. De grap is dat wetenschappelijk gezien gut feeling nog steeds staat. Dus ik kan er alles tegenover zetten, maar uiteindelijk bestaat het nog steeds. Het leuke voorbeeld is hoe meer we teruggaan in de tijd, zie je dat. Vroeger bijvoorbeeld een hockeyspeler die dacht van, hij is echt goed, dus hij gaat het verschil maken. En die trainer liet hem maar staan en wat bleek, in een halve finale scoort hij de winnende goal in de 69e minuut. En dan zegt de trainer, zie je wel.
Kijk maar.
Ja, en dan kijk je, maar we hebben 9 wedstrijden gespeeld. Inderdaad, hij heeft 12% succes gehad. Dus van al die tijd dat hij in het veld heeft gestaan, is hij 12% succes geweest. Statistisch klopt dat. Want we hebben een 1% interval, dus op het moment dat je iets 12% doet, is het mega veel. Alleen, misschien had iemand anders wel meer gescoord. Dus stel dat we geven hem 50 minuten tijd en in die 50 minuten komt hij tot een rendement van 24%.
Ja.
Het enige probleem daaraan, en dan komt wat jij zegt, die gut feeling, gaat die trainer hem dan ook daadwerkelijk 50 minuten laten spelen? Zit hij meer in zijn energie en houdt hij het ook langer vol? Want iemand
die hoeft die beslissing te nemen, inderdaad, om dat te
precies.
doen. Het is wel sterspeler.
Nou ja, dat is het. Ah. En hij staat niet voor niets. Hij is niet voor niets sterspeler. Dus hij zal wel iets kunnen. En hij kan een goal maken. Anders staat hij er niet.
Ja, misschien is er wel 20 miljoen voor betaald. En spelen er nog andere politieke belangen.
Nou ja, dat is, ja. Niet, dat is niet ondenkbaar. Wel nee. bij Feyenoord. Maar het is zeker in de datawereld niet ondenkbaar. Aan de andere kant merk je ook dat op het moment dat we beter in staat zijn om profielen te maken. Dat trainers ook steeds meer zich bedenken waarom ze het niet zouden doen. Want uiteindelijk is het iets wat de geschiedenis heeft vertaald naar nu. En het enige wat wij hebben gedaan is een optelsom van alles wat gebeurd is. Ja. Alleen we geven een samenvatting daarvan.
Ja.
Een hele simpele samenvatting.
Maar over het algemeen is er nog wel redelijk wat sceptisch. Kan ik dat
zeggen? Er is mega veel sceptisch.
En om dan even de link te maken naar... Ik denk voor heel veel mensen de eerste keer dat zij überhaupt gehoord hebben over iets dat te maken had met data en sport... Wellicht via het film of de boek Moneyball,
ja.
waar Brad Pitt een mooie rol in speelde. In 2002, Amerikaanse baseballploeg, de Oakland Athletics, die begon hier, geloof ik, als eerste mee om grote schaal data in te zetten en ook het werkelijke team aan de hand daarvan aan te passen. En in 2002 boekten ze echt gigantisch succes. Ondenkbaar ja. voor een kleine ploeg zoals zij dat zijn. Nou, dat is 19 jaar geleden. De belangen zijn in het voetbal ook vrij hoog. Dus en dat er onderscheidend vermogen in zit, dat is wel bewezen, zou je denken. Dus waarom is er dan nog zoveel skepsis?
De skepsis is om er... Ik denk om er te komen, kan je met data heel veel. Want als je niks hebt en je weet dat iemand ergens heel goed in is, dan heb je op korte termijn heel veel succes. De vraag is... werkt dit principe ook jaar in, jaar uit, naar het volgende jaar ook weer. Want je moet telkens iets nieuws doen, iets veranderen, wil dat rendement ook hoog blijven. Want als jij weet dat een onderhandse werper of een gekke techniek, dat tot iets leidt, dan ga ik als tegenstander op trainen.
Ja.
En wat je ziet is dat effect verdwijnt. Dus je zal dan weer opnieuw je hele systeem moeten inrichten en iets nieuws gaan verzinnen, waardoor jij weer opnieuw succesvol bent. En er is nog niet, voor zover ik weet... een team of club, misschien Red Bull Leipzig, misschien Red Bull Salzburg, eventjes daar buiten gelaten, die ook daadwerkelijk jaar in, jaar uit met het analyseren en het gebruik van data het verschil maakt met lage financiële middelen. Want in principe heeft Red Bull Leipzig inmiddels ook meerdere honderden miljoenen om uit te geven.
Ja.
En ze zijn natuurlijk klein begonnen. Dus om er te komen,
snel gekomen.
Maar er zijn ook clubs inderdaad, Midtjylland en Engeland was volgens mij ook heen. Brentford inderdaad.
Ja.
Die hebben het ook geprobeerd, volledig op data. En het succes, ja, kun je afvragen. Is het
korte termijn, een half jaar succes. Ja? En daarna adapteert toch de omgeving ook aan hun.
Ja.
En dat heeft ook wel weer met data te maken. Het is ook wel een beetje een dataoorlog. Want als ik weet dat ik op een middenpositie heel goed ben... En ik zet daar gewoon een hele goede verdediger en we schakelen hem uit. En dan speelt hij niet meer zijn spel. En is dus het team eigenlijk onbruikbaar geworden. En zal je iets er tegenover moeten stellen. Dus dan ga je weer kijken, oké, welke andere data kunnen we weer erbij pakken om. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te weten van welke factoren verstoren jouw DNA. En als je in staat bent om dat te doen, dan krijg je langdurig, of dat om te draaien, langdurig succes. Want dan krijg je bijvoorbeeld één type DNA wat je niet verliest op het moment dat één iets wegvalt. Omdat je die situatie meerdere keren bent tegengekomen. En dan ga je daarop adapteren. En als je in staat bent om te adapteren tijdens die situatie, want je hebt het van tevoren getraind, en dat is dan psychologie, noem het even gut feeling wat erbij komt, en de harde data van posities en de harde data van alle events, dus alle acties die je doet. Als je het allemaal kan combineren, dan ben je volgens mij een heel eind op weg. Maar dat gebeurt eigenlijk nog niet echt.
Denk je dat als dat wel gebeurt, dat er ook echt een kloof zou ontstaan tussen teams die het wel doen en teams die het niet doen?
Ik denk het wel.
Maar die kloof is er nu nog niet. Dus laten we zeggen, de top 6 en...
Volgens mij kom je zeker in, dat noem ik even de top 4 denk ik, met individuele kwaliteit een heel end. En dat is natuurlijk ook het paradepaardje van alle trainers, is dat de individuele kwaliteit doorslag geeft. En ik denk dat een goed collectief beter is dan 4 individuen. Maar ik kan het niet hard maken.
Dus als ik...
Ik ben benieuwd, wat is dan het effect van data uiteindelijk op een team, op het presteren van een team? Zou je iets over kunnen zeggen?
Het effect zou heel groot kunnen zijn. Een superleuk fenomeen wat we gevonden hebben, dat komt eigenlijk uit de rugby, is dat heet het breken van je lijn. Dus als je als rugbyers in een lijn staat En op het moment dat één iemand uit de lijn stapt, ben je kwetsbaar, want de onderlinge afstand wordt anders. Nou, heb je bijvoorbeeld één hele goede speler, maar die moet net zo goed in die lijn blijven. Dus het verschil van één hele goede verdediger maakt niet of die lijn breekt of niet. Want de kans dat als de lijn breekt dat het tegenstander succes heeft, is veel groter. Dus de coach zal nu zeggen, ja, maar hij moet in het veld staan. Terwijl ik zal zeggen, nee, je moet je lijn niet breken. En dat is dat als het ware dat knokgevecht. En dan kom je in een situatie dat ik denk dat data het altijd zal winnen. Want als die lijn breekt, ben je kwetsbaar. Wie er ook in die lijn staat. Ook al is degene die ernaast staat super snel, hij gaat het gat niet dichtlopen. Omdat het nou eenmaal 100.000 keer gebeurd is dat die lijn breekt en de tegenstander succesvol is. Ja. En daar gaat data het altijd winnen. Letterlijk. Niet in een penalty, omdat het één actie is. Dat is maar één parameter die je meet. Maar wel in dat soort ingewikkelde systemen als we 4-3-3 spelen en we spelen in een 3-5-2, dan betekent dat iets anders voor ons spel. En wij weten wat de onderlinge afstand moet zijn. Dus dan is data toch echt leidend.
Of maar nou zeg je dan daarmee ook dat hoe meer je investeert, hoe meer het effect dan uiteindelijk daadwerkelijk gaat worden?
Hoe meer je investeert in data bedoel je?
Ja, en in inzicht dat je data kunt halen?
Jazeker, want daarmee ga je de absolute toppers nog beter maken, omdat zij altijd weten waar ze zouden moeten staan.
Maar dan zou je toch in principe kunnen zeggen dat de top van Europa, noem een Chelsea of Manchester City, veel meer vooruit gaat lopen ten opzichte van een Feyenoord?
Ik weet niet wat zij precies meten, maar als zij dat meten wat zij moeten weten, ja.
Ja.
En denk maar, je dan als je een wat kleinere club bent, om het even binnen Nederland te houden, je speelt in de tweede divisie, je bent NAC bijvoorbeeld, noem maar wat, en je hebt 1 miljoen te besteden, moet je dat dan in die individuele klasse van een gokje wagen in een spits die misschien 2 hoeks extra maakt, of moet je niet 1 miljoen steken in de breedte?
Ja. Altijd.
In het brede collectief betekent dan dus in dit geval even datacapaciteit, zodat je trainingsregime erop kan aanpassen, zodat je blessures beter ingeschat, misschien je scouting zelfs erop aan kan passen.
1 miljoen euro daarop. Echt?
Ja?
Ja, en als je 1 iemand kan vinden die dat heel goed kan, zou ik ook nog 1 miljoen op die 1 neerzetten. En dan gewoon het team houden wat je hebt. Ik geloof heilig in dat als jij een zelfstuurbaar team hebt, waarbij iedereen precies weet wat je moet doen. Je moet wel een mega goede coach hebben, want je moet het wel kunnen coachen.
Ja.
Daar kan geen individuele speler tegenop. Gooi 1 spelertje die echt alleen maar heel hard kan rennen, die echt niet kan voetballen. Zet hem op Messi en Messi krijgt het ook zwaar. Weet je, zijn beste wedstrijd dat Messi eventjes uit de wedstrijd zit. Is hij dan altijd in staat om dat te doen? Nee, maar NAC speelt niet tegen Barcelona. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat een goed collectief het verschil maakt. Absoluut. En als je iemand hebt die dat collectief kan meten en waar iedereen moet zijn, dan zie ik niet in waarom we 1 miljoen in 1 speler moeten doen. Stel nu, na dag 2 raakt hij geblesseerd.
Ja.
Gaat om het legioen, wil je zeggen.
Ja, sterk collectief. Het gaat om, dat is natuurlijk, dat is niet mijn werk, maar we doen ook nog andere data. Dat is natuurlijk allemaal wat met fan engagement te maken heeft.
Ja.
Dus die ene speler die 1 miljoen kost, en die scoort een penalty, is misschien ook wel meer waard dan mijn data.
Ja.
Maar dan hebben we het over een financieel directeur die daar inzicht in heeft.
Shirtjes die verkocht worden, fans die uit Brazilië ineens komen.
Misschien wel het bestaanrecht van je club.
Ja.
Ja, ik denk dat wij spelers hebben die het bestaanrecht van ons team rechtvaardigen. En dat Barcelona die ook heeft. En ik denk dat
heel veel clubs die hebben.
Heel veel, ja. En dus dat is misschien ook wel de emotie die in sport ook hoort. En waardoor mijn werk altijd een gevecht zal blijven, is toch wel van, wat betekent dat voor die 52.000 mensen die hier zitten?
Ja, precies, want die emotie en die intuïtie die zo inherent is aan sport en aan sporters en aan wedstrijd en aan een soort van gevecht, weet je wel, 90 minuten lang, dat hoort erbij en dat zal er ook wel bij blijven horen, ook al gaat het nog veel verder. Maar hoe zou jij persoonlijk, vanuit de datakant of vanuit jouw persoonlijke interesse of ambitie, wat is jouw droom? Hoe ver wil je gaan in het modelleren van emoties, zeg maar?
Nou ja, ik heb daar nooit echt over nagedacht in de zin van, in praktische zin. Ik ben natuurlijk net zo goed emotie, want ik sta ook op de bank op het moment dat er een goal gescoord wordt van onze kant. Alleen, op het moment dat wij teruggeven wat wij doen, dus wat jouw eerste vraag was, wat zie ik, wat jullie niet zien, wat er op het veld gebeurt. Als wij stukjes daarvan terug kunnen geven en mensen kunnen betrekken bij waar kansen liggen en zien van, het wordt niet benut. Weet je, op televisie bijvoorbeeld, hotspots op het veld, rode zones waar je absoluut niet moet komen voor de tegenstander. Dus nog een beetje de vraag waar je dan moet kijken. Als de tegenstander de bal heeft, zou je dat dan weer om moeten draaien? Ik weet het niet. Maar op het moment dat jij inzicht hebt in, oh, daar ligt een kans. En je gaat daar niet naartoe. Dan geeft dat is al emotie op zich. En heb je nog eens een goal gemaakt. Dus volgens mij kunnen we heel goed data combineren met, noem het even fan engagement of emotieregulatie. Of misschien wel het gebruik van emotie om emotie op te wekken. Alleen dat is wel echt nog toekomst. Het lijkt mij fantastisch om hier een beeldscherm te hebben, heel groot, waar we allerlei hotspots op hangen en kunnen zien hoeveel iemand gelopen heeft. En dat we ook nog mogen vertonen hoeveel die waard is. Ja, hij kan 2000 meter boven 20 km per uur. En we hebben nog 10 minuten te spelen. En hij zit nu op 1800 meter. Dat is toch prachtig? Ja, dat je gewoon weet van, oh, zijn emmer zit vol. En dan scoort hij op 2200 meter. En dan kunnen we aantonen dat 1% van de tijd dat hij boven die 20, dat hij toen allemaal goals maakt. Dat is toch briljant?
Wat een strijder. Ja,
dat is wat ik wil.
Dat is toch uniek? Dat is als dat data dan emoties zou mogen zijn. Nou, zo is het wel.
Ja. Data is emotie.
Cool. Letterlijk. Dat is het ontleden van die wedstrijd en het teruggeven naar fans is toch wel iets het allermooiste. En dat is natuurlijk, als wij een foto maken, dan staat er één afdeling niet op. Dat is mijn afdeling. Weet je? Omdat wij eigenlijk, we hebben een bijdrage, maar niet een emotionele bijdrage. En de toekomst zal zijn dat die bijdrage steeds groter wordt.
Ja, oké. Okay. Maar hoe bedoel je als je een foto maakt?
Een teamfoto.
Een teamfoto, ja, bijvoorbeeld. Ja.
Maar de trainerstaf staat er wel op, maar
de fysiotherapeut.
De fysiotherapeut, de manager, iedereen. Ja, okay. Alleen de performancestaf vaak niet. En dat is ook wel logisch, want wij zijn vrij incognito. Wij doen echt alles op de achtergrond.
Ja.
En wij zijn een beetje een soort van de shadow voice van het technisch kader. Weet je? We zijn ook de laatst bijgekomen. Toen ik hier kwam in 2006, was ik de enige. Gewoon only the lonely, zat ik met de data. Inmiddels hebben we, dan moet ik het goed zeggen, weet ik niet precies, maar we hebben mensen die aan data zijn gekoppeld bij Feyenoord, zijn er 9. En daarbuiten hebben we ook nog wel trainers, fysieke trainers. Maar eventjes hardcore 9 mensen die bezig zijn met echt data verwerken.
En als je dat vergelijkt met de rest in Nederland, is dat veel of weinig?
Dat is niet veel. Ik denk dat het weinig is. Maar NAC heeft er 1.
Ja.
En die doet en het eerste en de jeugd.
Ja.
FC Utrecht heeft er 2. AZ weet ik niet eens, maar houdt het even op 4 of 5. En heel op stagiaires. Dus Manchester United heeft volgens mij 32, 23.
En dan praat het toch een beetje over van, gaat er wel geen grotere kloof worden? Want grotere clubs kunnen meer investeren in meer mensen, als data analysten of mensen zoals jij. Zou er daar iets mee moeten? Zou daar een soort van regulering op moeten komen? Van
nee,
tot een max aantal? Of kleinere clubs die krijgen toegang tot meer data uiteindelijk?
We moeten gewoon slimmer zijn. Dat is het vooral. Want we zijn gewoon hartstikke niet slim. We willen alles zelf oplossen in het voetbal. En discussie vaak gevoerd. Stel nou, je zou 1 item hebben. 1 persoon. Die van heel veel mensen om zich heen geleerd heeft. En gewoon 1 ding neer kan leggen. En zeggen, dit is het. Ja. En daarin verzamel je alles. Artificial intelligence. Mm-hmm. Ja, verzamelt gewoon alles in 1 tool. En daaruit komt een groen of een rood blaadje van, we hebben vandaag wel voldaan of niet voldaan aan datgene wat wij getraind hebben. Dan heb je helemaal niet 100 mensen nodig.
Dus meer personen hoeft niet per definitie beter te zijn.
Nee, je moet slimmere mensen hebben en betere mensen.
En die individuele data is dus open voor alle clubs. Ja. En dat is eigenlijk, vind ik ook, hoor je ook niet vaak dat iets waar de belangen zo groot zijn, dat er dan een overkoepelende organisatie alle data openstelt.
Ja, dus maar dit gaat dan over de ruwe data, toch?
De ruwe data, dus de wedstrijd, alles wat tijdens de wedstrijd gebeurt.
Ja, precies.
Ja, en dat is in principe gewoon bruikbaar. Aan de andere kant, we hebben een eigen videoman, dus we kunnen ook gewoon turven. We kunnen gewoon een turfscreen maken en dan weten we ook wat de acties van de tegenstander zijn. Alleen we hebben daar niet andere wedstrijden. Maar goed, in principe is alles al jaren open source. Alleen nu hoef je zelf niet te werken of te verwerken datgene wat er in de wedstrijd gebeurt. De vraag is dan nog steeds, is dat bruikbare data? Weet je, als ik zeg maar wat, ik ben T-Mobile en ik gebruik data van KPN, is dat dan op T-Mobile van toepassing? Dus we hebben niet die data zelf gegenereerd. Mm-hmm. En de vraag is, oké, is dat dan ook voor ons bruikbaar? En past dat bij ons DNA? En als het goed is, heeft iedereen zijn eigen DNA en zijn eigen manier van dataschikking. Want anders dan krijg je een soort van plafond effect, dat iedereen dezelfde data gaat gebruiken, dezelfde periodisering heeft, dezelfde spelers, in dezelfde vijver vist. Dan heeft het ook geen effect meer. Dus past het bij jou? Volgens mij, dat was mijn eerste taak, was hier het in kaart brengen van ons fysiek DNA. Van wat doen we nou eigenlijk? Weet je, wat is ons DNA? Waarom spelen we zoals we spelen? En wat kenmerkt Feyenoord? Wat maakt dat wij plezier op het veld hebben?
Heb je wel een DNA? Is dat, verandert dat niet weer met een trainer die weggaat?
Ideale wereld is letterlijk zo dat wij als club een bepaald DNA hebben. En wij gaan op zoek. En we kijken naar alle profielen. En welke trainer past bij ons DNA. Feyenoord, ons DNA. Dus je moet wel een beetje Feyenoorder in hart en nieren zijn. Of letterlijk in je DNA hebben. Wil dat passen. Dus als wij een hele defensieve trainer gaan aanstellen, dan gaat het niet goed in ons DNA. Want wij willen vooruit spelen. We willen aan de kant van het balbezit hebben op de helft van de tegenstander. Dus met een defensieve trainer moeten we inderdaad een nieuw DNA gaan creëren. En kan ik mijn hele plan in de prullenbak gooien. Want ja, wij spelen een ander spel.
En hoe ziet dat DNA er dan uit? Is dat een soort van paar assen waar sterker of minder sterk op gescoord wordt?
Ons DNA is bepaald door een aantal pijlers die we hebben. Bijvoorbeeld een van de dingen is dat de snelheid moet zijn. Het moet dynamisch zijn. We moeten creativiteit hebben. Ja, en dat meten we door alles wat er gebeurt op het veld. Aan de hand van external load. External load zijn dus letterlijk de positiedata, het positiepunt. En internal load is hoe beleven wij het. Hoe beleeft een speler het. We hebben psychologische factoren, dat noemen we de winning mind. Dat zijn 9 punten die iets aangeven over, pas jij wel in dat DNA? Ben je wel creatief in je hoofd? Of ben je hartstikke staccato? En dan hebben we nog event data. Dat is, doen wij elke wedstrijd datgene wat wij ook willen dat we doen. Dus pasen wij naar de juiste poppetjes. En dat bij elkaar allemaal is ons DNA.
Ja.
Dat is onze benchmark.
Scout je daar dan bijvoorbeeld ook talenten op, of niet?
We kunnen het wel. Ja, of het gebeurt weinig. Te weinig, denk ik. We kunnen daar veel meer mee. Maar de profielen hebben we wel. Ja. Alleen, een van de dingen wat je ziet in het voetbal, en dan kom ik weer terug op de gut feeling, is dat mannetje is zo goed, of wij vinden hem zo goed, dat wat ook zijn DNA zou zijn, zijn voetbal-DNA, wij moeten hem hebben bij Feyenoord.
Denk je dat een speler die hier meer voor open staat, om dit soort gegevens, die eigenlijk een soort beetje een digitale mindset heeft, en daar op basis daarvan wil leren, denk je dat die zich beter ontwikkelt dan een speler die dat niet heeft?
Ja en nee. Ja, ik denk self-learning mechanisms is natuurlijk hetgeen wat je uiteindelijk wil. De vraag is of je die ook gaat krijgen. Dat is wel echt een grote slag. Wat je bij alle clubs ziet. En overal ziet. Spelers waarvan je niet zou verwachten dat ze succesvol zijn. Die toevallig wel passen binnen een bepaald systeem. En het daar waanzinnig doen. Ik hoef geen namen te noemen om daar voorbeelden van naar boven te toveren. Maar en de speler waarvan je denkt van dit zijn ze. Hij is intellectueel, hij is adaptief, hij redt zich in een bepaalde omgeving. En toch floppen ze.
Ja.
En ik denk dat wat dat betreft de mens centraal staat binnen zijn omgeving. En soms past de mens niet in zijn omgeving. En als je weet waar je naar moet zoeken om die mens in zijn omgeving te kunnen passen, kan je zien of hij succesvol is of niet. Want jullie zijn ook niet zomaar bij een bedrijf gekomen. Weet je, je hebt een profiel. Ja. En dat profiel is bij ons gebaseerd op alles wat je in je geschiedenis gedaan hebt. En dan gaan wij kijken of jij binnen dat DNA past. Of je dat dan toepast, dat is een tweede. Maar het kan wel.
Mooi, ja.
En kijk je dan bijvoorbeeld ook nog naar iemands potentie misschien?
Ja, zeker.
Misschien heeft iemand niet helemaal het DNA, maar denk je wel dat hij ergens naartoe kan groeien?
We hebben een
bepaalde fitheid kan krijgen uiteindelijk. Of
een bepaalde fitheid is misschien niet een heel goed voorbeeld, want voetbal is een submaximale sport. Dus het is nooit zo dat je aan het einde van de wedstrijd, aan het einde van je latijn bent. Dit is echt iets inhoudelijks, maar in principe komen we niet verder dan 60% van onze glycogeenvoorraad. De suikervoorraad van onze spieren is leeg aan het einde van de wedstrijd. Dus dat betekent dat we nog 40% over hebben. Dus ik zou morgen prima weer kunnen trainen. Dus wij kunnen heel makkelijk mensen conditioneel klaarmaken voor een wedstrijd. Wat moeilijker in te schatten is hoe goed is jouw progressie? Of hoe goed ga jij je progressie volgen? En wat we daarvoor doen is, we doen allemaal testjes. En die testjes die zetten we af tegen een gemiddelde score. En die z-scores, zoals wij, die geven aan in hoeverre, stel dat we hebben 12 variabelen, in hoeverre zit jij in die 12 variabelen op het gemiddelde? In hoeverre zit jij op bepaalde variabelen boven het gemiddelde. En wat zoeken wij bij Feyenoord?
Ja.
En als wij zien dat je en langzaam bent en je bent niet wendbaar en je hebt een slecht aanpassingsvermogen en je bent niet fit en je bent te vet, ja, dan hoor je niet bij Feyenoord en moet je afvallen, want je gaat geen succes boeken. Alleen als iemand zegt de grens is 12% vet en je zit op 11,3, qua snelheid zie je dat zijn looptechniek heel matig is, maar hij zit wel net een beetje op het gemiddelde, dan zien wij potentie en dan zeggen we, hey, zijn z-score is 1 of zijn z-score is 1,5. Hij ligt zo dicht bij het gemiddelde en er is zoveel aan te verbeteren, dat wij in hem wel een half jaar willen investeren om te kijken of we dat kunnen verbeteren.
Ja.
En dan gaat iemand een contract aan en dan zeggen van oké, weet je, binnen een half jaar gaan we kijken of jij kan voldoen. Ja. Precies. En dat kunnen we gewoon allemaal meten.
En probeer je zijn potentie dan ook te voorspellen?
We voorspellen in principe alles.
Ja.
Want anders dan... we geven een advies op basis van voorspelling. Vooral in de jeugd doen we dat. Dus we hebben bijvoorbeeld jongens van 14... waarvan wij denken dat het goede bewegers zijn, om even zo te zeggen.
Mm-hmm.
En dan doen we bijvoorbeeld skill tracks. En een skill track is gewoon een voetbaloefening waarbij je met je slechte been moet scoren. Nou, als je dan 3 maanden getraind heeft en we zien dat hij veel beter vooruit gaat ten opzichte van de rest...
Ja.
Nou ja, dan kunnen we wel zeggen dat hij... Dan voorspellen we dat hij onder 15 gaat halen. En als hij onder 15 haalt, dan zijn we dichter bij het eerste. Dus zo kan je zien wat iemands progressie is over bepaalde tijd. En dat kan je afzetten tegen het gemiddelde.
Ja.
En zo zien we ook dat jongens waarvan we dachten van... Wow, die zijn supergoed. En in onder 16 ja, staan ze een jaar stil. Want ze trainen wel. Maar als je stilstaat, ja, dan is het dan wel afgelopen. Dus dan is het ook gewoon heel... Ja, het spijt me, maar deze jongen is niet goed genoeg.
Ja.
En dat, dan komen we weer op die gut feeling.
Ja, wat is dan trainbaar en wat is dan talent? Dat is een beetje de vraag.
Nou, talent is ook trainbaarheid, toch?
Ja, misschien.
Dus dat is een andere discussie. Maar dat is wel... talent is het vermogen om te adapteren aan een bepaalde taak. Dus als jij heel veel talent hebt, adapteer je makkelijker. En de een heeft een fysiek talent en de ander heeft een... verbaal talent en dan heeft een auditief talent.
Maar zijn talent zou kunnen zijn van zijn standaard is heel hoog, alleen hij vindt het moeilijk om daar nog weer stappen bovenop te zetten.
Ja, en dan is dan de vraag, is dat dan talent?
Ja, dat is misschien een discussie voor een andere keer.
Maar. Dat is moeilijk. Maar we kunnen het wel in kaart brengen. Ja. We weten gewoon in welke leeftijdsfase we wat willen weten.
We zijn een beetje aan het einde gekomen. Ik
zou even naar de tijd te kijken.
We willen sluiten eigenlijk altijd af met een vraag van iets persoonlijker aard aan jou, Rick. En wil je vragen om wat inbeeldingskracht te gebruiken hiervoor? En wil je vragen om eigenlijk om 1 jaar in de toekomst te kijken? Het is bijna kerst 2020.
Ja.
En... Wil je vragen om terug te kijken op het afgelopen jaar? Dus wat heb je in 2020 gedaan? Wat heb je bereikt? Waar heb je aan gewerkt? Wat heb je persoonlijk geleerd? Wat heb je ontwikkeld? En waar ben je echt trots op?
In kerst 2020 zit ik aan het kerstontbijt. En ben ik trots op het feit dat wij met betrekkelijk weinig mensen... een algoritme hebben gevonden wat zowel de psychologische kant van het voetbal... als de... praktische kant van het voetbal hebben kunnen verenigen in 1 term. En dat is eigenlijk 1 minuut voetbal op het hoogste niveau wat wij zouden kunnen spelen. En als we dat gedaan hebben en we kunnen die 1 minuut vermenigvuldigen, bijvoorbeeld in training, en we kunnen die 1 minuut 90 minuten volhouden in de wedstrijd, dan zijn wij eigenlijk de beste versie van onszelf. En als ik dat voor elkaar krijg het komende jaar, dan ben ik een hele grote held voor mezelf.
Het is iets moois om naartoe te werken, denk ik.
Absoluut.
Gaaf.
En dat 90 minuten lang.
Ik ben heel benieuwd.
Rick, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, bedankt voor je tijd.
Top.
Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.